Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het werk in de garenkeuken in Varna in Bulgarije. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit 1 Johannes 4, de verzen 1 tot en met 14. 1 Johannes 4, de verzen 1 tot en met 14 tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we hebben al twee versen gezongen van die mooie Psalm 118. En wij willen nu ook de laatste twee versen samen zingen. Het twaalfde en het dertiende vers. Psalm 118, vers 12 en vers 13. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En het dertiende vers, gezegend zij die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 12 en 13 van Psalm 118. Psalm 72, het tiende en ook het elfde vers, zingen wij zo meteen na de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Psalm 72, vers 10 en 11, die spreken over die grote koning die Davids troon beklom. Dat is koning Jezus. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen samen vanmiddag uit het woord van de Heere uit de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, de eerste 14 verzen. In Johannes 4, de eerste 14 verzen. En daar schrijft de apostel Johannes: geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent ge de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reeds in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld. En de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonde. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hierin kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Tot zover. Wij willen eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En in onze voorbeden willen we gedenken aan broeder en zuster Valkenburg Hogekamp. En ook broeder en zuster Gaasbeek Valkenburg. Want in de afgelopen week is er een familielid overleden binnen de familiekring van de familie Valkenburg. Wij willen ook aan de Heere opdragen, zuster Van der Pol Kiefte van de Klipper, die in de komende week een behandeling zal moeten ondergaan in het ziekenhuis. We dragen aan de Heere op broeder J. Willemsen van het Kost Verloren, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een kuur vanwege benauwdheid. En we bidden ook om een gezegende reis voor Marga de Wit. Marga hoopt vrijdag aanstaande naar Liberia te vertrekken voor een periode van 7 weken. Om opnieuw te dienen op hospitaalschip Anastasis. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, het is een gewone zondag die we mogen beleven, zoals u iedere week opnieuw ons dat voorrecht ook geeft. Een rustdag aan het begin van een nieuwe werkweek, een nieuwe week waarin vaak alles op ons afkomt en er zoveel door ons ook moet worden gedaan. Een hele gewone zondag vandaag en toch ook een hele bijzondere, omdat we vandaag ook dat kerstfeest mogen vieren. En vanmorgen heeft u het ons ook verkondigd. Het onbeschrijfelijke wonder van u, o Heere Jezus Christus, dat u mens geworden bent. Dat u neergedaald bent in dat menselijke vlees, in die armoede, in die duisternis. En wij mogen vanmiddag opnieuw als gemeente dat evangelie horen en overdenken. En wij bidden van u, Heere, of u wilt geven of wij er ook vandaag iets van mogen zien. Dat onze harten ervoor geopend mogen worden. Dat wij vandaag ook iets mogen ervaren van datgene wat ook de engelen gezegd hebben, gezongen hebben in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemel. Dat er ook in ons hart iets mag zijn van wat de herders ervaren hebben toen ze mochten neerknielen aan de voeten van dat kind. Heren, we hebben daarvoor nodig de Heilige Geest. Want die opent toch ons hart, de Heilige Geest. Die maakt toch het evangelie voor ons een evangelie van verwondering. Heren, wilt u geven dat we vandaag zo verwonderd, verheugd mogen worden als toen ook de herders en ook de anderen die deelgenoot werden van dat huis. Wilt u in bijzonder zijn, heren, met iedereen onder ons voor wie de kerstdagen moeilijke dagen zijn, omdat er eenzaamheid in hun leven is. Omdat er verdriet in hun leven is. Wat kan het dan allemaal donker zijn? En wat kan het dan soms ook zo donker zijn in ons hart? En dan kunnen we horen van dat licht dat in de duisternis ontstoken is. Dan kunnen we horen van die vreugde, maar dan kan het soms voor ons eigen hart allemaal zo gesloten blijven, omdat we het zo moeilijk hebben. Wilt u geven, Heren, dat wij niet alleen maar de moeite in ons leven ervaren, maar dat we ook mogen ervaren dat u met uw geest onze harten opent voor hem, het kind van Bethlehem, in wie alles ligt wat we nodig hebben, de zaligheid. De vergeving van onze zonden. Het eeuwige leven. Heren in de hemel, wees ons nabij die hier vanmiddag bij elkaar zijn. Wees ons nabij die ook meeluisteren via de kerktelefoon. Laat het ook voor die broeders en zusters die meeluisteren aan hun eigen tafel een goede en een gezegende dienst mogen wezen. We bidden, Heren, of het zo mag zijn dat het evangelie van kerst vandaag ook wereldwijd mag klinken. Dat het ook door mag klinken. En dat harten erdoor geraakt mogen worden. Want als dit evangelie ons niet verlicht, wat zal ons hart dan verlichten? En we hebben het ook gelezen, Heren, dat als we niet belijden dat u in het vlees gekomen zijn, dat u in het vlees gekomen bent, dan is er geen toekomst, dan is er geen heil. Heren, wilt u daarom geven dat het evangelie van kerst ook vandaag vrucht mag dragen in de harten van velen. We zijn vanmiddag hier samen om uw woord te overdenken, maar we zijn ook samengekomen, Heren, om onze moeite en zorgen voor u neer te leggen en om voorbeden te doen voor broeders en zusters in ons midden die dat zo nodig hebben. We denken in het bijzonder ook aan de familie Valkenburg-Hogenkamp en ook aan de familie Gaasbeek-Valkenburg die in de afgelopen week rondom het graf hebben gestaan van hun zuster en schoonzuster. Wat is dat toch altijd weer aangrijpend als familieleden wegvallen. Heren, wilt u troosten. Bemoedigen. U weet wat ze nodig hebben in deze moeitevolle omstandigheden. Wij willen samen aan u opdragen, Heren, ook onze zuster van de Pool, die in de komende week voor een behandeling naar het ziekenhuis zal moeten. Laat ook die behandeling tot zegen mogen zijn. Wilt u met haar meegaan? Wilt u haar ondersteuning geven? En wees niet alleen met haar, maar ook met haar gezin, haar man en kinderen. Heren, wij dragen onze broeder Willemsen aan u op, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, omdat benauwdheid hem parten ging spelen. Weer een kuur. Wilt u de behandeling zegenen, Heren? De medicijnen doen uitwerken ten goede van zijn lichaam. Ondersteun onze broeder ook geestelijk. Wij willen samen aan u opdragen onze zuster Marga de Wit, die in de komende week zal vertrekken voor een 7-weekse reis naar Liberia om daar te mogen dienen. Heren, we danken u dat ze dit mag doen. dat u onze zuster daarvoor de gelegenheid geeft en de gave. En we bidden van u of ze ook daar bewaard mag worden. Dat ze daar ook werkelijk ten dienste mag zijn van de mens in nood. Zegent u haar. Zegent u het werk dat daar ook mag gebeuren op dat hospitaalschip. We dragen het van harte aan u op. Heren, zo komen wij samen tot u aan het begin van deze dienst. Wil onze gebeden verhoren. Wil ons uw onmisbare zegen geven. Alleen op grond van hem, van wie wij vandaag mogen gedenken, dat hij gekomen is in ons menselijke vlees. Als zalig maken. Heren, zie ons aan in de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. De lofzang van Zacharias, daar zingen wij het eerste en het vierde vers van. zingen straks van de lofzang van Maria, het derde en het zevende vers. Hoe heilig is zijn naam en zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Het komt heel mooi uit dat we vanmiddag net toe zijn gekomen aan zondag 14. Vragen en antwoorden 35 en 36 van onze catechismus. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En wat nuttigheid verkrijgt door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, de geboorte van een kind, dat is altijd een wonder. En ik denk dat ik niets nieuws zeg als ik vanavond zeg dat als je nou een pasgeboren kind in de armen neemt, dat je dan verwonderd bent. Iedereen is dan verwonderd, of je nou gelovig bent of dat je nou ongelovig bent. Iedereen is dan verwonderd, dat nieuwe leven. En wij zeggen dan, dat nieuwe leven is door de Heere geschonken. En dan kun je nog groter verwondering voelen in je hart. Heere, wat bent u goed. Wat bent u groot. Dit leven heeft u ons gegeven. Ik denk, gemeente, dat u het er ook al mee eens zult zijn als ik vanavond zeg dat de geboorte van de Heere Jezus een nog groter wonder is geweest dan een geboorte in ons gezin bijvoorbeeld of in onze familiekring al is. De geboorte van de Heere Jezus, die gaat er bovenuit, want wat is dat, dat Jezus geboren is? Dat is dat Hij die de Zoon van God is, dat Hij het gewone menselijke vlees aanneemt. Gewone menselijke vlees dat u en ik ook hebben. Is dat niet een groot wonder? De Zoon van God is mens geworden als wij, behalve dan dat hij dan die zonde in zijn eigen vlees meedroeg. Maar dat is voor ons wel duidelijk, nietwaar? En toch, als we die geboorte van de Heere Jezus bezien, als we naar dat kind in de kribbe kijken, dan zeggen we tegen elkaar, het is er niet aan af te zien. Het is er niet aan af te zien dat dat nou het grootste wonder is wat er op deze wereld tot dan toe heeft plaatsgevonden. Het is er niet aan af te zien, want het is maar een schamele omgeving. Het is maar een schamele wieg, een voerbak voor beesten. Het zijn niet eens gewone kleertjes die het kind draagt. Het zijn maar wat doeken waarin het ingewikkeld is. Het is wat dat betreft er niet aan af te zien dat dit nou het grootste wonder tot dan toe is geweest. En toch, dat is nou het wonder van Bethlehem. Christus neergedaald in dat menselijke vlees. Johannes zegt, we hebben het samen gelezen. Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker van de wereld. Wij willen vanmiddag op deze eerste kerstdag, gemeente, samen stilstaan, nogmaals samen stilstaan. We mochten dat vanmorgen immers ook al doen, bij de bijzondere geboorte van Christus. Ik heb als thema het wonder van de menswording van God. En dan twee gedachten, de inhoud van dat wonder en dan ook het nut van dat wonder. Dus het wonder van de menswording van God, hè, de inhoud van dat wonder en dan ook het nut van dat wonder. In de afgelopen tijd hebben we zo samen een aantal keren bij onze catechismus stil mogen staan. En het is u wel opgevallen dat in zondag 11, 12 en 13 een aantal artikelen zijn behandeld van de apostolische geloofsbelijdenis. Die geloofsbelijdenis die ook vanmiddag weer geklonken heeft. Er zijn twee artikelen van die geloofsbelijdenis behandeld, het eerste en het tweede. En dan in zondag 14, waar onze aandacht naar uitgaat vanmiddag, het derde artikel van die prachtige apostolische geloofsbelijdenis. En hoe luidt dat derde artikel? Dat derde artikel dat luidt, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Waar we het vanavond samen over willen hebben is, wat belijden we nou eigenlijk als we dit zo uitspreken? Wat is de diepe inhoud van dit derde artikel? En onze catechismus wijst ons de weg in die antwoorden die eronder staan. En de catechismus die zegt, weet u wat dat nou betekent? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de geest heeft aangenomen. Dat is een hele mond vol, zeggen we dan. Dat klopt. En toch als we nou vanavond dat antwoord eens een klein beetje uiteenleggen, als we daar eens wat dieper over nadenken, dan komen er geweldige rijkdommen uit dit antwoord naar voren. In de eerste plaats blijkt gemeente hieruit dat de geboorte van de Heere Jezus, en dat hebben we net ook tegen elkaar gezegd, niets minder is dan dat de eeuwige, natuurlijke Zoon van God, dat hij mens werd. Moet u zich indenken. Hij die geen begin heeft, hij die geen einde heeft. Hij die altijd bij God is geweest, die in de gestalte van God was, zegt de Bijbel. Die in die unieke verhouding stond tegenover de Vader. Hij werd mens. Ontvangen van de Heilige Geest, ja, en daarna geboren uit de maagd Maria. Hij kreeg de ware menselijke natuur, zoals wij die ook hebben. Zoals u die heeft, zoals jij die hebt, zoals ik die heb. Die ware menselijke natuur kreeg hij uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Nou, moet je dan niet zeggen dat dat een geweldig wonder is? Ben je het dan niet met me eens, wat ik net aan het begin ook zei, dat het wonder van de geboorte van Jezus, het wonder van alle andere geboortes ver te boven gaat? Is dit niet onuitsprekelijk diep? De eeuwige natuurlijke Zoon van God is mens geworden. Maar wil ik er vanmiddag wel op wijzen dat we dat niet verkeerd moeten verstaan. Het is wel eens gedacht dat wij dit zo zouden moeten verstaan, dat de eeuwige Zoon van God, dat hij dat God zijn heeft ingeruild voor het mens zijn. Laat ik het nou eens een beetje met wat een beeld dan proberen wat duidelijker te maken. We kunnen soms een zomerjas dragen en een ander seizoen dragen we een winterjas. En je kunt ook een ene jas uitdoen en de andere kun je weer aantrekken, al naar gelang dat je dat goed dunkt. Zo wordt wel eens gedacht dat Jezus, de Zoon van God, dat hij, om zo te zeggen, ook zijn goddelijke natuur, zijn goddelijke jas, vergeeft u mij het beeld, heeft uitgedaan en toen de menselijke jas heeft aangetrokken. Maar zo moet je het niet zien. Zo moet je het niet zien. Het ligt anders, het ligt veel dieper. Toen Jezus mens werd, hè, toen bleef hij God. Volledig God. Hij legde wel die hemelse heerlijkheid en glans af. En toen Jezus op aarde was, toen kon je er inderdaad ook niets van zien dat hij de Zoon van God was. Nee, dat zag je er niet aan af. Die schittering was er niet aan. Wat Rome dan ook altijd heeft afgebeeld op die schilderijen met die stralenkransen om dat kind heen. Ach, dat is pure nep. Dat was er niet. Er was niks aan te zien. Maar het feit op zich was wel aan de orde. Hij bleef wie hij was. Ten volle. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God. En daarom denk ik dat we kunnen zeggen wat Luther ook alles zo mooi heeft verwoord. Hè? Als je nou kijkt naar dat kind in de kribbe, dan zie je daar God in het menselijke vlees. God. Daar kun je niet bij, dat is te hoog, maar het is wel de werkelijkheid. En als we dan vanmiddag ook nog eens overdenken, gemeente, dat dit alles nou zijn wil is geweest. Dat hij hiervoor gekozen heeft. Moet u zich eens indenken. Als wij mensen geboren worden, dan is dat een passief gebeuren. Wij worden geboren. Niemand heeft zijn eigen geboorte gewild. Maar dit kind wilde zelf geboren worden. Dit kind is de geboorte niet overkomen. Dit kind heeft het gezegd tegen God de Vader. Ik wil naar de aarde gaan. De Vader zei, ik zend u. De Zoon zei, ik kom om uw wil te doen. Wat is dat toch niet een geweldige diepte? Voor degene onder ons die daar ook wat meer van weten of misschien van willen weten. Misschien op de catechisatie vroeger is het al wel eens gezegd, hè. In de stilte van de eeuwigheid heeft de raad van de vrede plaatsgevonden. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hè, met elkaar gesproken over de zaligheid van Gods uitverkoren volk. Wie zal borg zijn? De Zoon zei, ik wil. En de Geest verklaarde zich bereid om alles ook in het werk te stellen, om dat mogelijk te maken in alle opzichten. En zo is het gekomen. Het was alles gewild. Dat kind in de kribbe. Het is een kind van het wonder. Het is een kind dat heel wonderlijk op deze aarde kwam. Want hij koos ervoor om in die kribbe gelegd te worden. Jezus ligt in de kribbe, gemeente, als Zoon van God. Hij heeft wel een waar menselijke natuur aangenomen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent niet alleen dat hij een waar lichaam heeft aangenomen. Dat wil er nog wel bij ons in natuurlijk. Hè? Maar weet u dat Jezus ook een ware menselijke ziel heeft aangenomen? Ja. Een ware menselijke ziel. En als je de evangeliën daar eens op naleest, dan zie je dat ook. Hè? Dan heeft de Heer Jezus verdriet, zoals een mens verdriet kan hebben. Dan heeft de Heer Jezus honger, zoals dat van mensen soms geldt. Dan is de Heer Jezus beangst, hè? Bedroefd. Hè? Daar in Gethsemane bijvoorbeeld, hè? Zoals een mens soms angstig kan zijn. Al die menselijke emoties, je vindt ze terug in Jezus. Hij heeft ook die menselijke ziel aangenomen. En dat was nou in één persoon verenigd. Ziel, lichaam, mens, God. Onvoorstelbaar. Als je de Nederlandse geloofsbelijdenis vanavond er eens op na zou lezen, dat mag je doen, want dan krijg je nog meer verdieping in de dingen. Dan zou je lezen dat daarover staat op een gegeven moment, hij heeft die goddelijke natuur niet afgelegd, maar die bleef ongeschapen, eeuwig, alomtegenwoordig. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen die geschapen was tijdelijk en begrensd. Dat nou alles in één persoon. Het gaat ons begrip te boven. En toch is er in de vroege kerk, in de kerk van de eerste eeuwen, heel veel over deze dingen gesproken. Over deze dingen nagedacht. Hoe moeten wij dat nou zien? Hè? God, mens. Nou ja, er zijn ook best wel, moet ik zeggen, theorieën toen ten beste gegeven die niet de waarheid raken. Ik zal ze allemaal niet opnoemen hoor. Maar één vorm. Het was namelijk zo, er was iemand in die vroege kerk die zei van, weet je, toen Jezus mens werd, toen heeft die goddelijke natuur zich vermengd met de menselijke. Zoals je soms dat kunt hebben als ijzer en vuur met elkaar zich vermengen. Als je ijzer in het vuur houdt, dan komt dat vuur in het ijzer. Nou, zo is het ook met Jezus geweest, heeft men toen gezegd. Dus dan is het eigenlijk zo dat er een vermenging plaatsvond. Maar de kerk heeft gezegd, wij moeten dat wonder maar het wonder laten. Je komt er niet uit. Je moet er ook niet uit willen komen, want het gaat ons menselijk begrip te boven. In 451 vond er een soort van een synode plaats en toen heeft de kerk gezegd, wij belijden die twee naturen. Ze zijn onvermengd, onveranderd, ongescheiden, ongedeeld in de Heer Jezus aanwezig. En die uitspraak 1500 jaar geleden geldt vandaag de dag nog. We kunnen er niet bovenuit komen, het hoeft ook niet. Dit is nu wat wij mensen ten hoogste over deze bijzondere dingen kunnen zeggen. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat u bij uzelf denkt van, nou dominee, je zet het wel goed op een rij en op zich ook wel interessant, maar heeft dit nou nog waarde om dit zo te belijden? God en mens. Ja, wat dacht u? Dat ik anders zo'n heel verhaal zou houden als het helemaal geen waarde zou hebben. Weet u dat hier nou alles mee samenhangt? Hè? Als we belijden dat de Heer Jezus God en mens in één persoon verenigd is, hè, dan hebben wij een zaligmaker. En als wij niet belijden dat Jezus God en mens in één persoon verenigd was, dan hebben wij geen zaligmaker. Leg me dat eens uit. Nou, ik grijp even terug op zondag 6. In zondag 6 wordt op een gegeven moment gevraagd, en waarom moet nou de zaligmaker mens zijn? Ik zeg het even met mijn eigen woorden, eigenlijk heel makkelijk te begrijpen. Wie heeft er gezondigd tegenover God? De mens. Wie moet dus de straf op de zonde dragen? De mens. Waarom moet Jezus God zijn? Waarom moet de zaligmaker God zijn? Omdat alleen maar God die verschrikkelijke zonde kan dragen. De toorn van God over die zonde kan dragen en wegdragen. Dat kan een mens niet. Dat is te groot voor de mens. Dus een zaligmaker moet zowel God zijn en hij moet mens zijn in één persoon verenigd. Dat moet. En dan zie je het. Jezus is de zaligmaker, de goede zaligmaker, de unieke zaligmaker. God en mens verenigd tezamen. God in het menselijke vlees. Zie je? Er zijn vandaag de dag heel wat mensen die zeggen, Jezus is een goed voorbeeld. Hè? We moeten maar doen zoals Jezus heeft geleefd. Zich zit er wel iets in natuurlijk, dat ook wel de opdracht van het evangelie is, hij als voorbeeld. Maar als hij alleen maar het voorbeeld is, dan gaan de dingen helemaal verkeerd. Want de Heer Jezus is in de eerste plaats de zaligmaker, gekomen om te verlossen van schuld, van zonde. Vandaag de dag zijn er niet zoveel mensen meer die zeggen dat Jezus geen echt lichaam had. In de dagen van het Nieuwe Testament was dat anders. In de dagen van Johannes de Apostel was het zo dat er dwaalleraren waren gekomen. En die leerden dat in de gemeenten, die schreven dat en die zeiden dat, die verkondigden dat. Jezus heeft geen echt menselijk lichaam gehad. En dan schrijft Johannes, en dat is wat wij samen ook gelezen hebben. Hieraan kent ge nou de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Dus Johannes heeft het tegen die mensen die niet geloven dat de Heer Jezus echt mens werd. En dan zegt hij, als je niet gelooft dat Jezus echt mens werd, dan heb je de geest van God niet. Dan ben je niet uit God. Hij is zelfs heel erg scherp. Hij zegt, dan ben je uit de antichrist. Dan ben je uit de antichrist. Denk wel eens, zouden wij vandaag nog zulke scherpe woorden durven gebruiken? Durven wij nog te zeggen dat uit de boeken van die Nico Terlinde blijkt dat die man uit de antichrist is? Dan zeggen we, Maar als je Johannes leest hier, die is scherp, hè? Die niet beleidt, is niet uit de geest, die is uit de antichrist. Zo scherp ligt het. Hè? Ja. Jezus, gemeente, heeft die menselijke natuur aangenomen en hij heeft die aangenomen uit de maagd Maria. Daar komen we op het volgende punt. Voor ons is dat iets wat heel erg duidelijk is. De maagd Maria, dat is de moeder van de zaligmaker, daar twijfelen we niet aan. En toch in de loop van de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, is geweldig veel strijd geweest over dit punt. En vandaag de dag zijn er nog steeds heel wat mensen die zeggen, moeten we dat nou geloven? Dat kan toch niet? Iemand uit de maagd geboren worden? Ach zeg. Dan zie je dus dat het hele christendom eigenlijk maar een verzinsel is. Dan moeten we zulke rare dingen geloven. Nou zeg. In strijd met het verstand. In strijd met de normale gang der dingen. Ja. En toch. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. Ik zal er zo meteen iets meer van zeggen, waarom we dat moeten blijven beleiden. En hij heeft die menselijke natuur aangenomen, omdat hij ontvangen is van de Heilige Geest. De Vader van Jezus is de Heilige Geest. Dat is niet Jozef, dat is de Heilige Geest. En als u zegt, dat begrijp ik verder niet, dan zeg ik, dat ben ik met u eens, dat begrijp ik verder ook niet. Maar wij weten het, dat het uit de schriften ons wordt geopenbaard. En daarom geloven we dat. En als je erover nadenkt, dan zeg je van, dat is ook nodig dat we dat geloven. Waarom is dat nodig? Waarom moeten we dan blijven vasthouden dat de Heer Jezus uit de Heilige Geest ontvangen is? Dat hij uit de maagd Maria geboren is? Waarom kun je daar niet vanaf? Omdat als Jezus niet uit de geest geboren en uit de maagd geboren zou zijn, dan zou hij in die grote keten hebben gestaan van erfzonde, erfschuld. Dan zou ook Jezus uit Adam zijn geweest. En als Jezus zelf uit Adam zou zijn geweest, zou hij voor zijn eigen zonden ook hebben moeten lijden en sterven. En zou hij geen zaligmaker hebben kunnen zijn. Dus dat is de achtergrond. Zie je? Begrijp je het nou een beetje? Nee, niet dat je doorgronden kan. Maar versta je nou waarom het zo ligt? Ontvangen uit de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dat zo moest. Dat we alleen dan maar een ware zaligmaker zouden hebben. Alleen maar dan. Kijk, dan komen de dingen weer in ander licht te staan, nietwaar? Dan zeg je van, Heere, wat een wonder. Wat een wonder dat u dat alles zo geleid hebt. Dat de Heere Jezus inderdaad uit de Heilige Geest en uit de Maagd Maria geboren geworden is. Heere, uw wonderen wil ik aanbidden. Hoe groot zijn uw werken. Hoe groot, hoe diep zijn ook uw wegen. Toch? En als we dan vanmiddag zo samen over deze dingen na mogen denken, dan willen we nog een moment ook samen stilstaan bij het grote nut, hè, dat er ook voor ons uit te ontvangen is. Jezus, uit de Maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest, geboren als mens, terwijl hij God was en bleef. Wat voor nut hebben wij daaruit? Wel, zegt de catechismus, dat hij onze middelaar is. Ziet u? Omdat het kerst is geworden, hebben wij een middelaar. En wat is nou een middelaar? Ik denk dat de jonge mensen in de kerk ook wel dat woord kennen, bemiddelen. Of niet? Bemiddelen. Dat is dat je tussen twee mensen bemiddelt die bijvoorbeeld ergens een conflict over hebben. Zijn niet met elkaar eens. Dan probeer je te bemiddelen. Jezus is middelaar. Hij kan bemiddelen tussen God, die heilig is en die zegt van jullie mensen, jullie zijn verloren zondaren. En het kan nooit weer goed komen. Voor zover dat van jullie afhangt. En hij bemiddelt tussen ons mensen die zeggen, ja maar, moeten wij dan verloren gaan? Hoe kunnen we toch zalig worden? En tussen God die eist en wij die verzoening nodig hebben, gaat Jezus staan als middelaar. Geweldige kloof die er is tussen God en mens. Ik zou bijna zeggen, daar gaat hij boven staan. En hij reikt aan de ene kant de hand naar God de Vader. En hij reikt aan de andere kant zijn hand naar een verloren mens. Middelaar. Jezus. Tussen God en mens instaat. Hij is onze middelaar. Wat betekent dat nou, gemeente? Dat met kerst er voor ieder mens een middelaar is, dat je kunt zeggen van, nou ja, we komen allemaal die kloof over, we komen allemaal in de hemel, want er is een middelaar. Nou, ach nee, we kennen het evangelie heel goed, niet waar? Zo is het niet, zo is het niet. Wel dat we tegen elkaar mogen zeggen, God heeft ons een middelaar gegeven. He? Met andere woorden, er is uitkomst, er is licht in de duisternis, er is leven in de dood mogelijk. Er is niemand van ons mensen die hoeft te denken dat hij niet zalig kan worden. God heeft die middelaar geschonken. Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk, he, dat hij, Jezus, het licht is, dat ieder mens komende in de wereld verlicht. He? Van de buitenkant is er licht. Het evangelie is er. Wordt ieder mens aangeprezen en aangeboden. Maar hoe wordt die middelaar nou mijn middelaar? Hoe mag ik nou weten dat ik met God verzoend word? Ach, zijn er een hoop mensen die zeggen, zo diep moet je niet gaan, dominee. Dat is eigenlijk, ach nee, het is kerst, hè? Je moet niet zo over deze diepe dingen praten. Nee, maar dit is waar het om gaat. Onze middelaar. Kerst, onze middelaar. Hoe word ik met God verzoend? Als ik leer neerknielen bij deze middelaar. Als ik met mijn armoede tot deze middelaar leer gaan. Als ik met de duisternis in mijn leven tot dit licht mag komen. En zeggen, Heere, wilt u uw schijnsel ook over mijn leven doen? En er is er nog nooit één, hoor je? Er is er nog nooit één door deze middelaar weggezonden. Nog nooit. Als je misschien ermee loopt in je leven, hoe word ik met God verzoend? Misschien een oudere broeder of zuster in ons midden die denkt van, hoe moet dat nou? We worden ouder, sterven komt dichterbij, hoe moet dat? God ontmoeten. Deze middelaar is er. Hij is een goede middelaar, van God gegeven. Je mag tot hem gaan, hij zal je zalig maken. Is dat zo? Zo waar als ik hier sta, hij zal je zalig maken. Echt. En als je misschien denkt bij jezelf, ach dominee, waar je het nou over hebt, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om daarover na te denken. Het is kerst en laten we vrolijk wezen. Je hebt een middelaar nodig. Want als je voor de Heere komt te staan, dan kun je met de armoede van je bestaan, kun je voor God niet bestaan. Daar moet je niet te klein over denken. We zijn sterfelijke mensen. Sterven is God ontmoeten. Je kan God niet ontmoeten in jezelf. Je hebt een middelaar nodig. Maar hier is die. Als je een middelaar zoekt, hier is die. Jezus, de goede middelaar. Ik mag tot hem gaan. En ik mag alles in hem ontdekken. Ik mag alles in hem ontvangen. Hij zal mijn leven verzoenen met God. Kijk, dan komt er vrede in je hart. Hè? Hij verzoent mij met God. Hij legt de vrede tussen God en mij. Hij bemiddelt tussen God en mij. Ik kan toch voor God bestaan. Ja, toch. Door hem. O Heere, wat een wonder van genade. Mijn Heere en mijn God, mijn zaligmaker, dat bent u. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, die in uw leven de Heere hebt leren kennen als uw middelaar. Hij is zo'n grote middelaar. Hij is zo'n unieke middelaar die ons volkomen bedekt met zijn werk. Die begonnen is waar wij mensen op deze wereld beginnen. Waar beginnen wij mee op deze wereld? Wij beginnen in deze wereld met geboren worden. Daar begint Jezus ook. Hij doet heel mijn leven over. En hij bedekt al de schuld van mijn leven. Van begin tot het einde toe. Is dat niet geweldig? En als ik op hem mag zien, dan is er vrede in mijn hart. Dan is er vreugde in mijn ziel. Dan is er verwondering over zoveel genade voor mensen zoals wij. Dan is er kerstfeest in mijn ziel. En daar gaat het om. Vandaag kerstfeest 2005. Gemeente, laat het ook kerstfeest mogen zijn in ons aller persoonlijk hart. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heren in de hemel, ook vanmiddag hebben wij ons mogen verwonderen over dat diepe heilsfeit van kerst. En onze catechismus heeft ons de richting gewezen. Kerst, dat is dat die eeuwige natuurlijke Zoon van God, de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Uit Maria, ontvangen uit de Heilige Geest. En we hebben er samen bij stil mogen staan, heren, wat het grote nut daarvan is. Dat Hij onze middelaar is. Er is een middelaar. Kerstfeest is, er is een middelaar. Maar heren, geef dat het nu ook nog een stap verder mag komen in ons leven. Voor het eerst of weer bij vernieuwing. En dat we het leren om te zeggen, kerstfeest, omdat Hij mijn middelaar is. Ook mijn leven verzoend met God, die begonnen is waar ik op aarde begin, in de wieg als klein kind, en die alles overneemt van mijn leven. Heere, dat we het mogen zien dat in Hem een volkomen middelaar ons geschonken is. Dat we ook zijn bereidwilligheid mogen zien om ons te zaligen, als we misschien daar ook mee worstelen in ons leven. Heere, laat het kerstfeest zijn in ons hart. Vrede in Hem. Verwondering en vreugde in Hem. Heere, wij danken U dat we elkaar zo vanavond ook rondom dit onderwijs hebben mogen ontmoeten. Wil ons deze avond ook nog alles geven wat we nodig hebben. En morgen hopen we met onze kinderen ook een ogenblik hier weer in de kerk samen te komen. En wilt U geven, Heren, dat we dan ook Uw zegen mogen ontvangen. Dat we nogmaals ons mogen verwonderen over dat onbeschrijfelijke wonder van kerst. Dat ook onze jonge mensen het mogen verstaan. Heer in de hemel, we danken U voor al het goede wat we uit Uw milde hand ontvingen vandaag. En we blijven ons in Uw hoede aanbevelen. Ik wil alles verzoenen wat niet was naar Uw wil. En zie ons aan in die middelaar die in het kerstnacht is gekomen, die in de kribbe werd geboren, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We mogen onze gaven geven en ik heb het u al gezegd en noem het nog even. De diaconie, de kerkelijke kassen, dat zijn de bestemmingen van de collecte in de dienst. En bij de uitgang voor het project Gaarkeuken in Bulgarije in Varna. We zingen dan tot slot op Psalm 98 het eerste vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Nou. Sterkte morgen.
Ja.
Ja. Kijk.
Ja. Kijk.
Ja. Ja.
Als ik ook praat, dan kunnen ze hem nu...
Ja.